aantal afkondigingen vooraf, gemeente. Op 26 maart is gestorven, op de leeftijd van 75 jaar, zuster Roelfke de Kievit Scherrenburg. Ze werd de laatste tijd verzorgd op de Meent of in het ziekenhuis gewoond hebbende, Julianenstraat 68. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande woensdag, na de rouwdienst in de aula van de Munnikehof, die om 14:00 begint, en dan dus aansluitend de begrafenis. Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond van 7:00 tot 8:15 in de aula van de Munnikehof. Dan hopen wij Goede Vrijdag te beleven, aanstaande vrijdag. De kerkdienst begint om 7:30. Tevoren zullen we enkele verantwoorde lijdensliederen zingen. De schriftlezingen op deze laatste lijdenszondag zijn genomen uit Lucas 23. Lucas 23 en Psalm 31. Psalm 31. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zuster de Kievit Scherrenburg is gestorven, gemeente, na een leven dat de laatste jaren vooral gekenmerkt werd door lijden. Maar zij heeft in eenvoud en oprechtheid haar oog en hart geslagen gehouden op de Heere van wie zij het verwachtte en van zijn goedheid voor een zondaar. En zo moeten wij afscheid van haar nemen. Ter gedachtenis van het werk van de Heere in haar leven wil ik u voorstellen te zingen uit Psalm 147, het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Wij willen nu zingen Psalm 147, vers 6, en we doen dat staande ter gedachtenis van de overledene.
Thank you.
Wij stellen ons eerst gelovig en in verootmoediging onder de heilige wet van de Heere onze God. En ook luisteren we naar hoe de Heere Jezus de 10 geboden van zijn Vader kort heeft samengevat. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 84, na de wet des Heren en de samenvatting ervan. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naasten is. En de Heer Jezus heeft deze geboden al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen de schrift op 2 plaatsen, gemeente. Eerst het Lijdensevangelie uit Lucas 23. En daarvan nader de versen 44 tot 56. Lucas 23. De versen 44 tot 56. Lucas 23, vers 44. En het was omtrent de zesde ure. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stemmen, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet medebewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En dan de achtergrond bij dit gedeelte. We lezen dus ook uit Psalm 31, en daarvan de versen 1 tot 9. De schriftlezing uit het Oude Testament is genomen uit het Psalmboek, Psalm 31, vers 1 tot 9. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid. Omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand van de vijand. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Tot zover. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. En in de voorbeden en de dankzegging noem ik u de volgende leden van de gemeente. In de eerste plaats broeder de Kieviet met zijn kinderen en kleinkinderen, die vanmorgen alle bij ons in de kerk zijn, om hun Gods zegen toe te bidden bij het verlies van vrouw, moeder en oma. Dan is er van de week ook plotseling een zoon gestorven van mevrouw Veldhuizen de Man, die aan de aan de Prins Bernhardstraat woont. Deze Jan Bartes Veldhuizen is op 63-jarige leeftijd in zijn woning plotseling overleden. De uitvaart heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Dan willen we delen in de dankbaarheid van broeder en zuster Arie Diepeveen, die afgelopen week 40 jaar waren getrouwd. En ook dankzegging voor en met broeder en zuster van Rumpt, dat hun dochter door een ingrijpende operatie is heengekomen. En we willen bidden voor broeder J. Bos van de Populierenlaan, die opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek in Ede. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heren, wij buigen vanmorgen het hoofd en geef door uw geest dat wij ook ons hart zouden neigen, want wij staan hier voor uw heilig aangezicht als de God van genade en vrede, maar ook als de God van uw heilig recht. En eigenlijk zouden wij zomaar niet voor u kunnen staan, Heren, want dat zou onze eeuwige dood betekenen. Geef dat dat dan ook maar niet zomaar is, maar dat we hier gekomen zijn, ziende op dat volkomen offer van uw lieve Zoon, dat gij hebt uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid, maar ook geschonken in de geschiedenis. En wij mogen in deze lijdensweken de Heer Jezus volgen op diens lijdensweg. Daarachter schuilend kan het, mag het en moet het, zal het voor eeuwig vrede zijn. Heren, laten we zo bijeen zijn in die geest van Christus, die het uit hem neemt en het in ons hart legt. Dan zijn we mensen die genade kennen, die verlost zijn en die uit die verlossing ook blijmoedig mogen leven. Al blijft er ook altijd de verootmoediging. Wie ben ik toch voor de Heere? Laat het licht van uw geest mogen schijnen ook op u, Heere. Wie wilt gij zijn voor ons? En dat ge zo ook gepredikt mag worden op deze zondag, deze laatste lijdenszondag. En dat u door de werking van uw lieve geest ook wilt toepassen wat het uit het woord op ons afkomt, of er plaats voor wilt maken in ons hart als wij nog onbekeerd zijn. Wij bidden voor broeder de Kieviet met zijn kinderen en kleinkinderen, allemaal in de kerk vanmorgen. Nu zijn vrouw, hun moeder en oma gestorven is, zuster de Kieviet Scherburg. Zij heeft veel getopt met haar gezondheid, Heren. Jarenlang en zeker ook de laatste tijd was het heftig. Nooit kwam er een klacht over haar lippen, maar zij oefende zich om eenvoudig af te zien van zichzelf en te zoeken de vriendelijke ogen van de Heren die bij u zijn en die over uw volk zijn. Heren, in alle eenvoud mocht ze dat beoefenen en daar ook van spreken. En wij geloven dat als gij begonnen bent, Heren, dat gij dan ook afmaakt met al uw kinderen wat uw werk was. Zo willen we u prijzen in uw ontfermend aangezicht ook over onze zuster. En dat ge broeder Klaas de Kieviet ook alle kracht gegeven hebt om zijn vrouw te verzorgen zoals hij dat liefderijk heeft gedaan. Troost de familie. Geef ondersteuning in deze dagen van afscheid en herinnering en straks ook op de dag van de begrafenis. Wij willen ook zuster Veldhuizen de Man en haar zoon die bij haar woont, Mees Veldhuizen, aan u de Heere opdragen, nu een zoon en broer zo plotseling kwam te overlijden in de tijd die achter ligt. De uitvaart is al gepasseerd. O Heere, wat een aangrijpend iets als je dat bericht als hoogbejaarde moeder opeens te horen krijgt en als broers moet verwerken. Vorig jaar moest onze zuster al een dochter missen na een ernstig en lang ziekbed, gestorven, ook nog betrekkelijk jong. En nu deze ongehuwde zoon. Wij bidden voor haar en voor Mees Veldhuizen en de andere kinderen en kleinkinderen. Heren, wees er nabij in de verwerking van dit ernstige feit. Zo dragen wij ze aan u op. We bidden ook voor andere gezinnen in ons midden, waar een geliefde werd weggenomen en begraven in de achterliggende week. Dat gaat altijd maar door. Heren, geef troost bij het gemis. En geloof in het feit dat uw boog van trouw, van zondaarsliefde, staat gespannen over het leven van allen die u vrezen. Wij willen ook delen in de vreugde van broeder en zuster Arie Diepeveen, die deze week mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren met hun kinderen en kleinkinderen en familieleden. En ze mochten dankbaar zijn dat ze elkaar mochten hebben, maar ook dankbaar zijn voor uw leidende en sparende hand die over hen was al die jaren. Het is een zegen, heren, als we onze dank ook op het hoogste adres mogen brengen. Gedenk ze met wie hun lief zijn in de toekomst en ook in het midden van onze gemeente. Wij bidden voor de dochter van broeder en zuster van Rumt. En we willen nu ook erkennen, heren, dat zij door een ingrijpende operatie heen mocht komen tot nu toe. En bidden van u of ge ook verder met haar wilt zijn. Kon het zijn dat dit het middel mag zijn dat haar gezondheid weer geheel hersteld zou kunnen worden. Maar geef ook steunend op uw genade goede gedachten van God, die een God van vrede is en die wonderen doet in de weg van moeilijke dingen. Gedenk ze zo, heren. En zo dragen we ook broeder Bos van de Populierenlaan aan u op. Nu hij opnieuw zorg heeft om zijn gezondheid, wilt u met hem en zijn vrouw zijn in deze weg. En kon het zijn, heren, geef nog verrassende genade dat u de God van herstel bent, ook in zijn leven. En verdiep juist ook in deze weg de omgang met u in genade. Wij bidden voor hen die we niet bij name noemen en die toch uw ondersteuning en onze voorbeden zo nodig hebben. Gedenk ze alle, heren. U bent als de getrouwe zielenherder op de hoogte van het lijden van uw volk en kinderen. Ook van de dankbaarheid en de blijdschap. U kent de jeugd die u vreest, die u zoekt, die u volgen wil met vallen en opstaan. En u weet wat er in kinderharten is. Heren, wil ook de bediening van uw woord aan deze plaats gebruiken om te bekeren die u nog niet kent persoonlijk en om verdieping te geven in het geloofsleven voor allen die u mogen vrezen. Versterk uw knecht als hij uw woord mag uitdragen en zegen de organist in de begeleiding van ons zingen. Wees met de koster die op zondag altijd een goede werkdag heeft. Gedenk ze die met ons meeluisteren door de kerkradio en alle die opgenomen zijn in ziekenhuizen of in verpleegcentra. Wil ze op deze zondag ook iets van de vreugde van uw dag laten beleven. Zegen alle die noodzakelijk werk moeten verrichten. Zo leggen we alles maar weer bij u neer, heren. Dat blijft de oefening van het geloof. Een biddend leven, met de ogen dicht en met de ogen open. Geef dat we dat mogen kennen. Ook een dankend leven, met de ogen dicht en met de ogen open. Gedenk ons zo. Neem ons voor uw rekening. Doe niet naar onze zonden. Wij zouden niet voor u kunnen bestaan. Maar behandel ons naar uw welbehagen. Dat ge in het volkomen offer van de Heere Jezus zo heerlijk laat preken. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 31, het eerste, het vierde, het twaalfde en de dertiende vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Ai, laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Psalm 31, vers 1, 4, 12 en 13. Straks na het amen van de prediking willen we instemmen met de berijming van het gebed des Heren. Het eerste en het laatste couplet daarvan. Dan gaat het me vooral om die vadernaam. O Allerhoogste Majesteit, wij roepen u en uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En het tiende vers, ja, amen, trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Dus de berijming van het Onze Vader, het eerste en het tiende couplet als het gezongen antwoord op de prediking. De tekst vindt u in Lucas 23, vers 46. Tekst voor de prediking, Lucas 23, vers 46. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Geliefde gemeente, dit is eigenlijk een gebed. Aan het einde van het diepe lijden van de Heer Jezus. En jongens en meisjes, dit is eigenlijk een kindergebedje van de Heer Jezus. Als jullie 's avonds naar bed gaan, dan bidden jullie waarschijnlijk ook voor je bed. En wij leerden vroeger als kinderen, maar ik ben intussen opa, dus het kan misschien best wat veranderd zijn in de kinderwereld. Maar dan hoor ik dat wel. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Bidden jullie dat nog, kinderen? Dat is een mooi kindergebedje. En eigenlijk, als de Heere Jezus gaat sterven, dan eindigt zijn dag. Hij gaat niet slapen hoor, dat bedoel ik niet. Hij gaat echt naar de hemel. Maar hij eindigt zijn dag ook met dit gebedje. Alleen niet zo precies zoals ik het nu opzei, dat bidden wij. Maar de Heere Jezus die bad het kindergebedje uit Psalm 31. En daarom heb ik die psalm er ook bij gelezen. U leest in Psalm 31, vooral in het zesde vers, deze woorden die de Heer Jezus overneemt. In uw hand beveel ik mijn geest. Dat is Christus stervenspsalm. En Christus stervenspsalm, die is bijzonder rijk. Dat is het thema voor de prediking. Christus stervenspsalm is bijzonder rijk. In de eerste plaats rijk om wat hij inhoudt. In de tweede plaats rijker om wat hij weglaat. En in de derde plaats het rijkst om wat hij toevoegt. Ik herhaal. Christus stervenspsalm is bijzonder rijk. Rijk om wat hij inhoudt. Ten tweede rijker om wat hij weglaat. En ten derde het rijkst om wat hij toevoegt. Sterven moeten we allemaal. Dat is dan wel niet zo'n leuk bericht. Maar zo is het wel. Sterven moeten we allemaal. En gemeente, hoe vaak hebben we nu in 2010 al niet staande het eerste versje gezongen ter gedachtenis van Gods werk in een overledene uit ons midden. Dat is al voor de zesde keer, als ik goed geteld heb, in nog geen 3 maanden. En we hebben er ook een woord voor dat in onze tekst voorkomt. Want toen de Heer Jezus dan dat avondgebedje had opgezegd, dan staat er opeens, en dat gezegd hebbende gaf hij de geest. Sterven, jongens en meisjes, dat weten jullie misschien ook wel, dat is de geest geven. Ja. Maar dat kunnen wij niet. Wij weten geen van allen wat dat is, de geest geven. Zeker alle mensen moeten sterven en er zijn mensen die ook kunnen sterven. Er zijn mensen die jong sterven, die oud sterven, mensen daar in ziekbed of plotseling overlijden. Dan geven ze de geest, hè. Dan zijn ze overleden of door een ongeluk of op hoge leeftijd. Maar de geest geven kunnen wij niet. Dan neemt God ons leven weg. Dan geven we de geest nog niet, dat kunnen we niet. Paulus die zegt het zelfs, dat hij dat niet kan. Want die zegt, het is mij beter om ontbonden te zijn. Dat doet iemand anders, hè. Hij zegt ook niet de geest geven. Het is mij beter ontbonden te zijn en bij Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Want de geest geven kunnen we niet. Nee, omdat wij in Adam gevallen mensen zijn. Ongehoorzaam geweest aan God. En toen heeft God gezegd, als je van die boom eet, dan zul je proeven wat de dood is. En zo vraagt de Heere op zijn tijd en op zijn manier ons leven ter verantwoording voor zijn troon. Maar nu is er eentje. Nee, ik moet het niet in een verkleinwoord zeggen. Nu is er één. En u voelt het al aankomen. Die dat nog wel kan. Sterven als de geest geven. En dat is de Heer Jezus. Want hij heeft als enige niet gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad in het paradijs. En daarom houdt hij de beschikking over de dood. Dus als hij dan toch sterft, jongens en meisjes, en dat gebeurt in onze tekst, dan komt die dood niet en daarom sterft de Heere Jezus. Nee, de Heere Jezus die geeft eerst zijn geest, zijn menselijke geest, terug aan de Vader. En dan pas kan de dood komen. Dus hij is geen slachtoffer van de dood, maar hij is eigenlijk koning over de dood. En dat is, er maar één, en dat is de Heere Jezus. En daarom is Christus stervenspsalm zo bijzonder rijk. De dood, ja, dat is een vijand, nietwaar? Daar kun je wel eens bang voor zijn. En de dood, als je niet gelooft, er zijn tegenwoordig een hele hoop mensen die geloven niet meer. Die verbloemen de dood. Of die geven de dood een functie. Dan zeggen ze, als jij uit het leven wil, nou dan ga je gewoon naar de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. En dan stap je uit het leven. Dat is ten diepste, willen ze een draai geven aan die vloek van de dood, waaronder een mens zich niet wil bukken. En dan gaan ze heel clean uit het leven stappen. Ik heb altijd medelijden met zulke mensen, gemeente. Want als dat nou je enige troost is, ja, dood is dood, zeggen ze dan, net als een hond, dood is dood. Als dat nou je enige troost is, waar leef je dan eigenlijk voor? Nou, dan moet je natuurlijk hier wel de dag plukken en de nacht plukken. Dan moet je wat van het leven maken, want je leeft maar één keer, niet waar? En kijk, als je dan de wind mee hebt, nou ja, dan valt het allemaal nogal mee. Maar als je dan de wind tegenkrijgt, als de ziekte komt, als de Satan je ook op de hielen ligt, en als de dood zich aankondigt, en je hebt alleen dat leven wat wegvalt, net als een mooie bos bloemen, die staat te pronken als je hem net gekregen hebt op de vaas. Maar op laatst verwelken ze. Zo gaat het met ieder leven. Herkent u het? Ik had vroeger als kind altijd moeite met het doopformulier. Dat zult u misschien een beetje gek vinden. Maar dat er dan van zo'n klein kind gebeden werd, voordat hij gedoopt werd, dit leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood, dus een langzaam aansterven. Ik vond het als kind altijd zo gek. Maar later heb ik het verstaan, gemeente. Want zodra het leven gaat bloeien, komt ook de factor van de dood. Die draag je in je schoenen. In je leven mee. Dat begint al heel jong. Maar nu is er hier één. Die gaat sterven. Die wil sterven. Die kan sterven. En die gebruikt dat lied uit Psalm 31 als zijn avondgebed. Om zijn geest te leggen in Gods hand. Als u de tekst leest. En Jezus roepende met grote stem. Dus er staat eigenlijk drie keer. Stem, dat is al geluid. Grote stem. Nou, dan zet je een grote stem op. En dan ook nog roepende, schreeuwen staat er eigenlijk. Dat is een teken dat hij hier koning is over de dood. De koning van het leven is ook de koning van de dood. Prachtig, hè? Die tekst heeft iets van, nou moet je toch eens horen. En dat is bijzonder, gemeente. Als u wel eens bij een geliefde hebt gestaan, die ging sterven. Misschien de familie de Kievit nog, afgelopen week toen vrouw en moeder en oma stierf. Je zou zo graag nog een laatste woord willen horen. En als dat er is, dan moet je vaak je oor bij de mond van je geliefde leggen, om dat laatste woord nog te horen dat je koestert. Maar dat is bij Jezus niet zo. Als hij gaat sterven, dan zet hij een stem op. Heel beheerst, hoor. Een grote stem. En dan roept hij het luid over de wereld vanaf het kruis. Vriend en vijand moeten het horen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want de Heere Jezus die sterft niet in krachteloosheid, maar heel bewust. En de dood kan pas op Golgotha komen. Als de koning van het leven zegt, nu ben jij aan de beurt. Ja, waarvoor dan? De laatste vijand die overwonnen wordt is de dood. Maar daar legt de Heer Jezus hier het fundament onder. Nou ben jij aan de beurt, lelijke dood. Klauw van de Satan. Vijand van Gods volk. Vijand van de genade. Hier jij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen mocht de dood komen. En dat gezegd hebbende, gaf de Heere Jezus zijn menselijke geest over aan zijn vader. De menselijke geest. U moet thuis, als u het onthoudt, eens lezen wat er nu in Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 19 beleden wordt over deze tekst. Moet je straks maar eens lezen. En daarom, mensen, als wij sterven, dan willen we graag begraven worden, net als de Heere Jezus. Want dat was voor hem ook iets van de laatste eer, begraven te worden. In een nieuw graf, het is vernedering voor de heiland. Maar als je op Golgotha stierf, dan kwam je in een massagraf terecht. Moet mijn borg daarheen, naar die plaats waar elke persoonlijkheid iedereen ontnomen is? Nee toch? Nee. Men had zijn graf gesteld bij de goddelozen, zegt Jesaja 53. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Want hier triomfeert de levende koning over die dood die u en ik en jij in het leven hebben gebracht in ons aardse bestaan door onze diepe val en ongehoorzaamheid. Hij staat erboven. Ja, hij is erin geweest, hoor. Hij is erin geweest. Maar hij staat erboven en hij triomfeert. In de gedaante als een mens gevonden zijnde, zal Paulus straks belijden in Filippenzen 2, is hij gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. En dat was een vloekdood. Een verdoemenisdood eigenlijk. Vervloekt is een ieder die hangt aan het hout, zegt Deuteronomium. Dus de Joden dachten en de duivel dachten, bijna heb ik hem. Maar de klauwen konden Jezus niet vasthouden. Omdat met doorboorde handen de schuldbrief van zijn volk was verzoend met zijn eigen bloed. De toorn van God gestild. Aan het recht van God voldaan. Genade verworven voor arme zondaren, kinderen Gods. En daarom, de levensvorst. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Christens stervenspsalm is bijzonder rijk. Rijk om de inhoud. Nou, ik heb er in de eerste punt iets van gezegd. Maar rijker ook om wat hij weglaat. Ja, jongens en meisjes. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Dat rijmt, hè? Waarom rijmen psalmen, waarom rijmen versjes, dat leer je een kind makkelijker. Als u het in het Grieks zou kunnen lezen in onze tekst, dan zie je dat het ook een bepaald ritme heeft. Deze aanhaling in onze tekst uit psalm 31 in de Griekse taal. Het staat natuurlijk in het Hebreeuws, in Psalm 31. Maar in de Griekse taal wordt dat aangehaald. Er zit een bepaald ritme in. En het rijmt ook. Moe, dat is mijn geest in uw handen. Soe. Moe, soe. Dat rijmt, hè? Dus de Heer Jezus, die gebruikt dat kindergebedje uit Psalm 31... als hij naar die vermoeiende werkdag. En dan moet je natuurlijk zien, dat is niet één dag van 24 uur. Maar het Bijbelse spreken is dat je de werkdag, dat is heel je leven. Die 33 jaar van de Heer Jezus, zijn jonge leven, dat was een werkdag. Want hij was gekomen om al het werk van God voor zijn volk te doen. En aan de avond van die dag, daar zijn we nu, als het af is, want het heeft al geklonken, het is volbracht. Als hij dus zijn werk helemaal klaar heeft, dan geeft hij zijn leven weer terug aan God de Vader. Na die volle lange werkdag bidt de Heere Jezus het kindergebedje uit Psalm 31, maar hij laat er iets uit weg. Want David, dat was een hele verre voorvader van de Heere Jezus, hè? Was echt een godvrezende man, een kind van God. Maar die had ook veel tegenstand. En in Psalm 31 hoor je iets van die bespotting. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen en ik vertrouw op u. Gij hebt me niet overgeleverd in de hand van de vijand. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Dan gaat het me vooral om wat er in vers 6 staat. Gij hebt mij verlost, Heere. Dat laat Jezus hier weg. Dat hadden de omstanders wel geroepen. Nou hang je daar, Jezus, aan het kruis? Net goed, zeiden die spotters. Want als u nou een verlosser bent, doe dan het kunstje dat u van dat kruis afkomt. En dat haalt natuurlijk de voorpagina's van de krant. En als je dat nou doet, Jezus, dan zullen we je volgelingen worden. Want ze willen geen kruiskoning hebben. Wat kun je nou voor eer inleggen met een zaligmaker die als een verdoemeling weggezet wordt aan een kruis en daar sterft? Daar kun je toch geen eer mee inleggen? Dus ze riepen, verlos u zelf en verlos zo ons en we zullen uw onderdanen zijn. En die twee moordenaars riepen het eerst ook allebei. En Jezus antwoordt niet. Hij blijft aan het kruis. Kijk, want Jezus wist dat hij niet van het kruis verlost moest worden. En dat leerde die moordenaar ook. Maar Jezus wist dat hij nou door het kruis verlost moest worden. En verlossing voor zijn volk zou aanbrengen. En dat is de diepe ziel van Christus. Dat is het hoge priesterlijke ambt dat maar niet in zijn kleren zat die ze hem uitgetrokken hebben. En ze zijn verkwanseld aan de voet van het kruis, lotend en vloekend. Maar dat zijn hoge priesterlijke bediening zit in zijn hart. En nu gaat de Heere Jezus dat bloed laten vloeien. En nu geeft de Heere Jezus zijn eigen lichaam tot in de dood, tot in de hel, tot in het graf. En kinderen van de Heere, dat doet hij nou met het oog op u. Wat een borg, hè? Wat een zaligmaker, die niet van dat kruis afkomt, hoewel hij zelf dat kruis niet had verdiend. Maar die aan dat kruis blijft en zo sterft in de plaats van zijn volk. Wat een bijzondere diepte is dat. Mag u nou zo, bij wijze van spreken, aan de voet van het kruis staan, geestelijk gezien. En mag u nou zo op hem zien, Lam Gods, dat zo onschuldig. Zo diep en zo geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. verdiende niet mijn zonden die wonden. Dat kruis, dat oordeel. Ja, gemeente, als de genade in ons hart is uitgestort, dan staan wij zo vol verwondering en geloof aan het voet van het kruis. En zeggen, Heere, ik versta iets. Ik begrijp het, iets met mijn hart. Dat geheim, dat u daar gaat staan in de plaats van uw volk. En dat u de toorn van God die wij hadden verdiend op uw hart laat neerkomen. Dat u dat recht van God lief hebt en kust. En daardoor zijn uw doorboorde handen uitgestoken. Naar mensen die in Adam de dood over zich heen hebben gehaald. En dan bedoel ik dat nog niet eens letterlijk, gemeente. Maar wat is er ook een geestelijke dood. En moet je in de samenleving ook niet zeggen dat die geestelijke dood eruit komt met die toenemende criminaliteit. Crimen, oordeel betekent dat. Als mensen crimineel zijn. En kijk maar niet naar een ander hoor. Kijk maar niet naar een ander. Maar steek de hand maar in eigen boezem. Als mensen crimineel zijn, dat betekent dat je tegen God in opstand bent uiteindelijk. Ook in de orde die er in de samenleving is, in een dorp of in een land. En hoe heeft Christus dat criminele gedrag, de vloek daarover, zo doorleefd, dat hij zijn leven daarvoor heeft overgehad. En ik heb al eens vaker gezegd hier op de preekstoel, voor een vriend geef je misschien nog je leven. In oorlogstijd. Maar voor een vijand geeft niemand zijn leven. God wel. God geeft voor vijanden zijn eigen zoon. Ongehoord. Mag u zo aan de voet van het kruis staan. Hij blijft eraan. Hij bidt dat kindergebedje. Maar hij hoeft niet te bidden. De zonde die ik heb gedaan, zie die toch in de Heere Jezus Christus niet aan. Maak om Jezus wil mij rein. Schoon mijn zonden vele zijn. Dat bad ik er vroeger ook achteraan. Dat hoeft Christus niet te bidden. Dat laat hij weg. Hij wil niet verlost worden van het kruis. Hij blijft eraan. Want hij wil zijn bloed geven. Dat druppelen mag op zondaars harten. Door de Heilige Geest. Gemeente, mag u het verstaan. Als er iemand sterft, is er ook een erfenis. Nou, de erfenis hier is nou ik uw dood, zegt de Heere Jezus. Ik uw schuld. Ik uw eeuwige oordeel. Ik uw smart. Ik uw smaadheid. U mijn leven, mijn vrede, mijn voldoening, mijn vergeving, mijn kostbaar bloed, mijn genade. Dan vind ik troost in zijn wonden. Dan is er bij hem verzoening, gemeente. Wat heerlijk, hè? Als dat bloed dan druppelt in je ziel. Ja, dan word je pas ook echt zondaar voor God. Maar dan valt er ook de vrede van het kruis in. Ook in de ellendekennis is al een stuk vrede. Omdat het uit Christus geleerd wordt. Nou, dat verdient hij hier. En daarom laat hij het tweede stukje van dat nachtgebedje weg. Maar hij bidt alleen dat kernachtige eerste. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan heeft hij het zo doorleefd. Dat hij nou in alles mee kan komen. Voor ieder die het van hem verwacht. Als ik moet sterven en alles en iedereen loslaten. Is hij de borg van zijn volk. Ik heb dat vaak ook als troost beleefd aan sterfbedden in onze gemeente en in vorige gemeentes. Dat mensen die schuchter hebben geleefd in het leven des geloofs nooit het avondmaal durfden vieren. Maar als dan het lichaam afgebroken wordt, dat dan de vlam van het geloof heerlijk oplichtte uit zo'n leven. Kijk, dat is het werk van deze borg die aan het kruis bleef om door het kruis te verlossen. En dan mag er een getuigenis zijn, mijn Heere en mijn God. Als ik nu moet sterven, gemeente, nu is Christus eerst in de dood. En als ik de vernedering moet ondergaan om begraven te worden, dan was Hij mij voor. En dan waakt Hij over mijn stof, over mijn lichaam, tot aan de jongste dag. En dan bergt Hij mijn ziel op, daar waar de Heere God het als een kostbaar kleinood bewaart, want verlost door kostbaar bloed. Zwart was die van nature, maar door dat kostbare rood is die wit geworden, witter dan sneeuw die vers op de aarde neerviel. En dat is Gods werk. En daarom komt die geest nu bij de Heere in de bewaring. Heerlijk, zijn werk gaat door. En Jezus komt dan in een graf te liggen, in een nieuw graf, omdat op Pasen hij opstaat, in een nieuw lichaam, en een verheerlijk lichaam, als een voorsmaak van al Gods kinderen. En Johannes mag het uitroepen als de hemel opengaat op Patmos. Zie het Lam Gods staande als geslacht. Weet u wat ook zo rijk is, gemeente? Dat zo heel kort na de Heer Jezus, toen Stefanus gestenigd werd, jongens en meisjes. Je weet wel, dat was een echte christelijke getuige. En Stefanus, die hebben ze eigenlijk doodgegooid. Hè? Laat ik maar gewoon zo zeggen, die hebben ze doodgegooid omdat hij de Heer Jezus lief had. En als Stefanus dan daar staat te preken, terwijl de stenen al als keiharde argumenten op hem afkomen, dan gaat de hemel open. En dan ziet Stefanus als een van de eersten de Heer Jezus in de hemel. Ik zie Jezus, zegt hij dan. Roept hij uit. Ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. En weet je wat Stefanus dan doet, jongens en meisjes? Dan bidt hij hetzelfde gebed als de Heer Jezus hier aan het kruis. Dan zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Nu, dat heeft Christus verdiend. Door het bidden van dat kindergebedje uit Psalm 31. Waaruit hij iets wegliet. Wat David nog wel bad. En God dan ook gaf. Maar David hoefde geen borg te zijn. Maar wat Christus niet bidt. En daarom is het zo mooi. Dat het nou het laatste kruiswoord van de Heer is. Christus stervenspsalm is bijzonder rijk. Rijk om de inhoud, rijker om wat hij weglaat. En dan derde, het rijkste om wat hij toevoegt. Ja, hier staat in de tekst, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als je Psalm 31 vers 6 leest, dan staat alleen maar, in uw hand beveel ik mijn geest. Dus jongens en meisjes, wat voegt de Heere nou toe? Vader. Mooi, hè? Vader. Jongens en meisjes, een kleine opdracht voor jullie. Straks, onder de koffie, thuis, verwacht ik van jullie dat jullie de kruiswoorden van de Heer Jezus op een rijtje zetten. In de goede volgorde. Er zijn er 7. 7 kruiswoorden. Je moet 4 evangeliën met elkaar vergelijken om die 7 kruiswoorden op een rijtje te zetten. Ik zal je vast helpen, luister goed. Het eerste kruiswoord, dat heeft Lucas ook. Het eerste kruiswoord is, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En onze tekst is het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heeft Lucas ook. En het middelste kruiswoord, nou, ik heb het nou bijna allemaal verklapt, nietwaar? Het middelste kruiswoord is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En let erop, jongens en meisjes, ouderen. Met Vader begon de Heere Jezus. Hij was per slot de Zoon. En met Vader eindigt de Heer Jezus. Dat voegt hij toe. Hij is weer de Zoon. En het middelste kruiswoord, daar hoor je het woord Vader niet. Mijn God, hoe kan dat? Als het dan donker wordt over heel de aarde, trekt de Vader zijn handen van de Zoon af. Want die heilige Godgemeente, die kan geen gemeenschap hebben met onheilige zondaren. En alle schuld van Gods volk is gelegd op het hart van de borg Jezus Christus. Hij had gezegd, Vader, doet u het maar. Ik voor hen in de plaats, opdat zij eeuwig zouden mogen leven. En zo heeft God het ook gedaan. Maar als God dan bij dat middelste kruiswoord de schuld van al Gods kinderen op het hart van het lam ziet, dan trekt hij zijn handen van Jezus af. Dan wordt God van God verlaten. En dat is wat als God zich terugtrekt, mensen, dan wordt het duister, donker in de natuur en diep donker in je ziel. Wie kan dan leven? Jezus. Want God verlaat zijn zoon. Maar Jezus wil hem niet kwijt. Mijn God. Mijn God. Hoor je dat? Hij roept dat niet aan het begin van de hel. Wij klagen meteen al als er eens een tegenwindje is. Nee. Jezus zegt het pas aan het einde van die drieuurige duisternis. Dan zegt hij nog. Mijn God. Slaat u mij maar u blijft toch mijn God. Mooi, hè? En omdat dat zo gedaan is en Jezus zo geschikt de borg was, kan hij hier weer zeggen, Vader, mooi hè. Dat betekent, er is weer een Vader in de hemel. Dat betekent, God die straft ons wel naar ons ongeloof, maar nooit naar onze zonde. Als de Heer naar onze zonde zou straffen, dan zouden we allemaal in de hel komen. Maar de Heere die straft nou ongeloof. Als je nee blijft zeggen tegen deze uitroep in dat kindergebedje. Dat zo rijk is omdat de vadernaam vooraan staat. Zegt u nee? Zeg jij nee? Ja, dat kun je op een hele ouderwetse manier doen. Dat je heel orthodox bent. En je kunt het op een heel wereldse manier doen. Op een nonchalante manier. Maar al die verschillende mogelijkheden komen op hetzelfde neer. Je hebt geen boodschap aan het bloed van Jezus. Ik zeg het maar een beetje plat. Je hebt geen boodschap aan dat iemand anders voor jou in de plaats gaat staan. Ik betaal mijn portie zelf wel aan God. Dat dacht je. Dat dacht je. Mensen, dat is zo erg hè, als je zo bent. Zo zou zijn, jongeren, ouderen. Want dan ga je met je grote voeten over dat kostbare bloed van de Heer Jezus lopen. En je stampt het weg. Niet nodig. En als dat zo blijft, dan zegt God straks als je voor zijn rechterstoel moet verschijnen. Ik ken u niet. Ja, God weet heel goed wie er dan voor hem staat hoor. Jan of Piet of Greetje of Marie. Maar ik ken u niet betekent, er is nooit een band aan u en aan mij gekomen. En dat lag niet aan God, want Jezus roept het met grote stem, Vader! Gij hebt niet gewild dat deze koning over u zou zijn. Nou, dan blijft het rijk van de duivel over, mensen. Dat is erg. Dat is heel erg. Zoek de Heere en leeft voordat het voor altijd te laat is. Want hier klinkt zo'n heerlijk evangelie. De weg is open. Hoe sta ik nou tegenover deze Heer? In dit duidelijke roepen zoekt Jezus zijn Vader. En zijn Vader die antwoordt ook doordat de Heere Jezus zijn geest ook heel rustig, heel bewust sterft de Heere. Geeft hij zijn leven weer terug aan de hand van de Vader en die mag het beproeven in de hemel. En dan zegt God ook het is volbracht. Want wat gebeurt er eigenlijk als Jezus sterft, jongens en meisjes? Dan komt er een aardbeving en er zijn nog meer tekenen. Maar ik wil vooral zeggen, als Jezus sterft, dan scheurt het gordijn voor het verzoendeksel in de tempel midden door. Niet van beneden naar boven, dat zou nog een priester hebben kunnen doen. Maar van boven naar beneden. Dan komt dus het verzoendeksel in het volle licht te staan. En het is open, de toegang is vrij. Dus dat is een teken uit de hemel dat God tevreden is met de offeranden van de Heer Jezus. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is niet dat is aanbevelen. Dat is als een kostbaar kleinood. Als u juwelen hebt van uw lieve moeder die gestorven is en u gaat met vakantie. U legt ze in een kluis bij de bank in bewaring geven. Zo doet de Heer Jezus dat hier. Hij geeft die geest die het verdiend heeft. in bewaring bij zijn God. En God zegt, goed gedaan, mijn zoon. Hoe staat u nu tegenover deze Here, tegenover deze Vader? In dit duidelijke roepen zoekt hij u, zoekt hij jou, om de schuld te vergeven, om je leven te verzoenen, om je bestaan te vernieuwen, om de dood te overwinnen. Hier is mijn sterke grote hand. Hier is mijn Vader, verzoend voor een zondaar. Wat doet u met deze zaligmaker? Van Gods kant, gemeente, ligt het nu zo heerlijk vast. De toegang is open en de weg is vers. En die begint vlak bij jouw bestaan, zodat je er op mag leren lopen richting de ontmoeting met God. Wat hebt u ermee gedaan? U zegt misschien, ik heb hem zo vaak bedroefd. Ik heb meegedaan met dat uitschelden aan de voet van het kruis. Nou, doe eerst maar eens een kunstje, dan zal ik u wel geloven. Ja, of is er ook nog iets anders? Mag ik ook nog iets anders zeggen? Wat hebt u met die zoon gedaan? Zijn er door genade vruchten in je leven gekomen van geloof en bekering? Dat is zo wonderlijk rijk. Dat inderdaad, dat volle werk van Golgotha door de Heilige Geest gelegd is in je hart. Nou, dan mag je geloven dat je eigendom van de Here bent. En dan is dat wonder zo groot, dat je heel je leven aan de Here zo wijdt. En als je dan mag zien dat dat zo vast ligt in dat aanvaarde werk, dan heb je blijdschap en vertrouwen in de Here voor tijd en toekomst. Ook als je sterven moet. Want een levensverzekering, ja, die eindigt bij de dood in onze samenleving. Maar deze levensverzekering gaat door tot in eeuwigheid. Iemand zegt, ja, maar Here, nou moet u me nog bekeren. Dat is waar. Maar op dat wonder van bekering moeten we niet passief wachten. Weet u waar het geloof door ontstaat? Daarom roept de Here Jezus zo luid. Dat je daar vlakbij staat en dat je dat roepen hoort. En dat je dat roepen leert beantwoorden. Als je dat roepen mag horen, dan werkt de Here in je hart dat er een antwoord komt op dat woord. Als je mag zien dat God nou alles in die Zoon gedaan heeft. En dat er bereidwilligheid is om door zijn Heilige Geest alles in uw hart te doen. Dan mag u daarom vragen. Wat verhindert u nog om aan de Here te vragen, verander en vernieuw mijn hart. Want in de Here ligt nu alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid, om te leven en om te sterven. Bid het dan maar. Geef, Here, dat mijn oog het goede aanschouw, dat u uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. U hebt alles gedaan, Here. Wilt u mij nu ook alles geven? Leer mijn hand op u te leggen. Kus de Zoon. Hij is zo dichtbij. Hij wordt u aangeboden, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Kus de Zoon, voordat het te laat is. En al heb je dan nog zoveel misdaan, gemeente, dat maakt niet uit. De bron van genade, het vaste werk van de Here, is eeuwig groot. Ach, zegt u, ik ben zo ver af. Ik heb mijn ouders zo'n verdriet gedaan. Dat hoeft niet in de weg te staan. Beleid het maar bij deze Vader. Ja. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dan mag je alles uitzeggen uit je hart. Je egoïsme, je zonde, je boezemzonde, je karaktertrekken. Maar dan zegt dit laatste avondgebed, wat zeg ik, een levensgebed van de Christus, dat het nu alles bij God in orde is voor wie het van hem verwacht. God heeft het offer van zijn leven, van Jezus leven, aanvaard. En weet u, als ik dan moet sterven, dan is hij me voorgegaan. En dan kom ik hem na. Hij neemt me mee. Tot in de eeuwige zaligheid, in de eeuwige vrede. En als hij dan terugkomt eenmaal, dan zal ook mijn geest in bewaring bij de Vader, mijn verloste ziel, weer aan een nieuw lichaam worden toegevoegd. Dat is de vrucht van dit levensgebed dat de Heer Jezus stervende mag uitspreken. En zo is de troost voor al Gods kinderen. In leven en in sterven. Dat ik in leven en in sterven niet meer ben van mezelf. Maar dat ik met lichaam en ziel mij het eigendom weet van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij moeten meewerken tot eer van de Heere en tot zaligheid van mezelf. In dat geloof, gemeente, kunt u leven en kunt u eenmaal getroost sterven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat we dat mogen zeggen, gelovig amen zeggen op het gebed. Amen, dat is maar één woordje en dat betekent niet een punt en u gaat de kerk uit. Maar amen betekent, zo is het. Zoals God het voorzegt, zo is het. En soms kan een mens het verwoorden, hoe het is. En dat is fijn als er kennis is van de schrift. Soms ontbreekt dat. Of als we erg ziek of zwak zijn, kunnen we alleen maar een zucht geven. Amen, Heere, zegt mijn ziel daarop. Zo is het, zoals u het zegt. En als dat amen gezegd mag worden als een echo op het gehoorde woord, dan is de geest aan het werk in ons hart, die het uit Christus neemt en het ons leert nazeggen. Heere, wat groot dat u dat bloed zo aanbrengt aan het leven van uw kind, schuchter, of juist verder geleid, of juist verzekerd in het geloof, maar toch altijd afhankelijk van dat wij roepen u en uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Werk het uit bij alle die u vrezen, Heren, zodat ze ook u mogen kennen en ontmoeten, u zullen prijzen en dienen. En ook dat we verder komen in die oefening van het geloof, afgebroken in onszelf, maar in die nieuwe mens versterkt, om Christus wil. En als we met de rug naar u toe staan in vijandschap of onverschilligheid, keer ons dan om, Heren. Bekeer ons dan, want anders loopt het niet goed af. Het is toch uw eer, de veelheid van uw onderdanen in uw koninkrijk daarboven en eens op de aarde hier met al de gezaligden. We danken u dat we hier ongestoord samen mochten zijn. Vergeef het verkeerde, zegen het goede. Wij bidden voor onze gaven die we zometeen gaan geven, dat het met een gelovig hart zal zijn en met een milde hand. Wij danken u voor de mooie zangavond die we gisteravond hier in dit kerkgebouw mochten hebben. Zegen het pnielkoor, Heren, ook in de repetities, in de voortgang van het werk. En ook con amore, die onze gast mocht zijn gisteravond. Gedenk ze allen. Zegen het werk dat u op onze handen, op ons hart legt. Dat we dat ook met lust en liefde mogen doen. En wilt ge zelf ook het werk van de kerkenraad en alle activiteiten in de gemeente gebruiken als een instrument in uw hand om uw werk voortgang te laten vinden onder jong en oud, onder kinderen, jeugdigen en ouderen. Heren, zegen ons zo met en voor elkaar en breng ons ook vanmiddag weer samen in oprechtheid van het geloof en in samenbinding als gemeente. Dat vragen wij u, omdat u het geven wilt en kunt en zult op het gebed. En dan zeggen we daar gelovig op. Amen, zegt mijn ziel daarop. Amen. Uw gaven worden gevraagd. In de eerste plaats voor de diaconie. In de tweede plaats voor een kerkelijke kas. Dat gaat om het diaconaat vandaag. En bij de uitgang het bouwfonds hartelijk in uw liefde aanbevolen. En wij willen ten slotte staande zingen uit Psalm 56, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Uw dierbare gunst is mij altoos bijgebleven. Psalm 56, vers 6, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.